In 2 Korinthe 5 waren wij bij vers 16 en 17. Het is de aanleiding voor de woorden van deze apostel. Het oude is voorbij gegaan en ziet hetgeen toch veronderstelt dat je er enig inzicht in moet hebben om het te kunnen begrijpen. Er valt dus echt wel wat aan uit te leggen. Ziet, het is alles nieuw geworden. Wij zijn een nieuwe schepping. En bovendien, hoewel dat er hier niet bij staat, wij zijn met Christus gezet in de hemel. Dat is niet zoals hier staat. Wat hier in 2 Korinthe 5 staat, is dan, wij zijn in relatie gebracht, een onverbrekelijke relatie zelfs, met God. En in de praktijk betekent dat voor ons inderdaad dat wij in de hemel zijn opgeschreven, met dank aan Hebreeën 12. Hè? En dat het Jeruzalem dat boven is, ons aller moeder is. Die moet je altijd uitleggen, maar dat is dan Galaten 4. Hè? Goed. Het is alles nieuw geworden. Waarna volgt vers 18. Waar staat en, nou ja, er staat al deze dingen zijn uit God. Het woordje al staat er niet, dus voor de statistiek dan. Deze trouwens ook niet, er staat gewoon de. Maar de vertaling met deze is niet geheel ten onrechte. Dat wil zeggen, het gaat inderdaad om de dingen die hier genoemd worden. De, het bepalend lidwoord heeft dikwijls de functie van aanwijzend voornaamwoord. Dat is nou helemaal zo, maar gaat het niet verder toelichten. En de vertalers hebben daar een schepje bovenop gedaan en hebben geschreven, al deze dingen zijn uit God. Maar dat zijn trouwens niet de vertalers geweest, maar zo stond het in de Textus Receptus ten onrechte. Er staat gewoon, en deze dingen, of de dingen waar de apostel hierover spreekt uiteraard, die dingen, die zijn uit God. Die heeft dat zo geregeld. Dat wil zeggen, je kan het dus ook niet op afdingen. God heeft het zo bepaald. Dat is trouwens niet nieuw, want het stond in hoofdstuk 3, vers 4 ook al. 2 Korinthe 3 vers 4, zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En daar komt de apostel hier in deze verse, dat wil zeggen 2 Korinthe 5 vers 18 tot en met 21 op terug. Als hij zegt, we hebben inderdaad een bediening ontvangen. En wat in 2 Korinthe 3 vers 6 nog heet, dienaar zijn, diakenen, dienaren zijn van het nieuwe verbond, heet hier in deze laatste vers van 2 Korinthe 5 een bediening der verzoening. En ook het woord der verzoening trouwens. Daar hebben we het zo over. Maar ik lees eerst nog steeds vers 18. Al deze dingen, of gewoon deze dingen, zijn uit God die ons met zichzelf verzoend heeft. Dat woord verzoenen, nou ja, het komt in ons Nieuwe Testament, staat de vertaling, komt het nogal eens voor, maar het woord verzoenen, verzoening, is in het Nieuwe Testament van onze Bijbels de vertaling van twee verschillende Bijbelse begrippen. Dat is wat lastig, hè? U kent het verschijnsel van de synoniemen, weet je wel. Twee verschillende woorden voor één en hetzelfde. Nu hebben we van doen met het tegenovergestelde. Eén woord, maar voor twee verschillende dingen. Jammer maar helaas. Daar moet je een beetje voor doorgeleerd hebben dus. Hè? En moet je ook aantekening van maken. Wat dit woord verzoening betekent, is trouwens niet twijfelachtig. Want al zou er smurf staan, met excuses aan vader Abraham, Als ouders Murs, dan weten we nog wat het betekent. Want er staat er, hè. Namelijk, die ons met zichzelf... één gemaakt heeft. Wat je maar wil, bij elkaar gebracht heeft. Hoe je dat maar zegt. Dat is wat verzoenen dus is. En u begrijpt, dat is ook... in het algemeen de betekenis van de term in het ons gewone Nederlands. Toch? Men geeft elkaar een zoen en dan is het weer over. Nou, het schijnt. Verzoenen. Ja, dat is toch wat het betekent. Iets met een kussen heeft het ook van doen, maar dat doet er nou niet toe. Maar verzoenen. Het Grieks is... Ja, ik kan wel het Grieks uitleggen, maar het heeft niet zo erg veel zin, hè. Katalasso. Dat is leuk, het komt van lasso. En dan komt er katalasso, komt er een voorzetsel voor. En als het nog erger moet, dan staat er zelfs apo, katalasso. Dan krijg je een stel voorzetsels achter elkaar. Wat wij in het Nederlands trouwens ook soms tegenkomen. Het doet allemaal weinig ter zake. De gedachte is dat het gaat om verschillen. Want dat is eigenlijk de betekenis van dat lasso, alasso in het Grieks. Verschil. Verschil maken. Maar het idee van dit woord is dat die verschillen overwonnen worden. Dat de dingen bij elkaar gebracht worden. Het woord lasso komt er ook vandaan, ja. Lasso. U weet wel, dat is zo'n touw, zo'n lus. Eigenlijk is het een strop, maar dan een beetje groot uitgevallen. Waar door twee partijen bij elkaar gebracht worden. De cowboy en de cow, weet u wel. Of de boy en de cow, weet je veel. Maar zoiets. De term is dus de aanduiding voor het maken van een relatie die er niet was. Of het binden. Zo wordt het woord ook vaak vertaald. Zo gewoon binden. Gaat men voorbij aan de grondbetekenis van dat er juist verschillen zijn. Maar vooruit, hè. Maar de verschillen worden overwonnen. En de twee verschillende partijen, minstens twee verschillende partijen, worden bij elkaar gebracht. Dat is wat de term nou een keer betekent. Dat woord apo, wat hier niet gebruikt wordt, geloof ik. Voor apo, katalasso, heeft de betekenis van... ik moet zeggen, kata heeft de betekenis van weliswaar naar beneden, kata. Betekenis van down, naar beneden, maar ook naar elkaar. Net zo goed. En daarin alleen al dat voorzetsel zit het begrip dus ook al in. Hè? En kata lasso, want dat is wat hier gebruikt wordt, is eigenlijk dus ook al twee keer hetzelfde. Het voorzetsel fungeert als versterking van de term. Het is dus een sterke term. Sterker dan ons Nederlandse woord verzoenen. Dat wil zeggen, hier heb je een zoen en dan is het meer... Hè? Afzoenen heet dat. En dan moet het maar overwezen. We hebben er dus geen beter woord voor. Maar het Griekse woord is tamelijk sterk. Aan de andere kant, het woord verzoenen komen wij ook tegen als vertaling van... hilasmo en hilas nog wat. En vooral hilasterion... dat is de vertaling van het Hebreeuwse begrip voor bedekken, in de zin van wegdoen. En dus ook in de term verzoendeksel. Als het gaat over verzoening en grote verzoendag en dat soort dingen, dan gaat het over kafar, over bedekken. Dat is een ander ding. Dat gaat over het wegnemen van de zonde. Uiteindelijk komen die begrippen heus bij elkaar, want doordat zonden bedekt zijn, vertaald met verzoend, komt verzoening tot stand in de zin van dit katalasso. Dat wil zeggen, de zonden staan niet meer in de weg en dus God en de mens worden bij elkaar gebracht. Mijn ervaring is deze, als je het verschil tussen de termen niet kent, merk je het eigenlijk ook niet. Omdat in het zinsverband toch wel duidelijk is waar het over gaat. Nou ja, bijna altijd. Alleen in het geval van Romeinen 3 moet je het even weten als er staat, want hij is onze verzoening. God heeft Christus voorgesteld tot verzoening, staat er dan. Dan moet je even weten dat dat de verwijzing is naar de grote verzoendag, Hilasterion. Eigenlijk het woord voor het verzoendeksel. Hij is onze verzoening. En dat het dus ontleend is aan de oudtestamentische symboliek, ruim genomen de symboliek van grote verzoendag. En wat smaller, hij is ons verzoendeksel, want dat staat er dan letterlijk. Maar daar steekt natuurlijk het hele ritueel van de grote verzoendag achter. Maar hier, Christen, krijg je de uitdrukking die ons verzoend heeft. Niet maar die ons verzoend heeft, maar die ons met zich verzoend heeft. En dan weet je dat het het woord is voor het met elkaar in relatie brengen. In de praktijk heb je dus je woordenboeken en je naslagwerken niet eens nodig. Als je het begrip kent, weet je dat hier natuurlijk staat katalasso, of een afleiding daarvan. Twee partijen in een nieuwe, verbeterde, vernieuwde relatie gebracht. Dat is waar het over gaat. En dat is een relatie. Als die relatie gekenschetst moet worden, dan wordt het dus die van het voorgaande vers. Wat is het bijzondere van deze vernieuwde relatie? Hoezo een nieuwe relatie? Het antwoord is een nieuwe schepping. Niet de verbroken relatie, de zondige dus, van een oude schepping, waarin alles verdeeld is, en waarbinnen zelfs de christenen in Korinthe verdeeld waren, maar een nieuwe schepping waarin alles één is. Dit is voer voor filosofen. Deze oude wereld kenmerkt zich door strijd, door onenigheid. Door tweeheid. Men spreekt ook dan dus over een dualistische wereld. Ik heb uitgevonden dat degenen die de termen gebruiken gewoonlijk niet goed hebben afgesproken wat ze er nou eigenlijk onder verstaan. Dus het wordt altijd een beetje komisch. Maar de term, daar kun je genoegen mee nemen. Een dualistische wereld. Ja, altijd tegenstellingen. Maar in een nieuwe schepping is eenheid. Is gemeenschap. Daar kom je ook niet makkelijk uit als je het moet beschrijven. Eenvoudig omdat het een begrip is dat in deze oude wereld eigenlijk niet bestaat. Tot vandaag begrijpen wij niet wat het betekent. Die twee zullen tot één vlees zijn, of wel? Het schijnt moeilijk te zijn. Dat is het waarschijnlijk ook. Maar het hele punt is dat die eenheid die beschreven wordt in deze oude wereld als zodanig nou eenmaal niet bestaat en ook niet kan bestaan. En daarom, die eenheid, die gemeenschap, onttrekt zich in hoge mate aan ons voorstellingsvermogen. En dat maakt het lastig. En daarom wordt het ons voorgesteld in allerlei beelden dikwijls in de Bijbel. En wordt het beschreven, opdat we die eenheid, hoewel we die niet zien en ons die slecht kunnen voorstellen, dat we niettemin daaruit zouden leven. En dus geloven wij, we herhalen het, in die ene algemene christelijke kerk. Wij geloven er niet alleen in, wij maken er deel van uit. Dan goed. Al deze dingen, of gewoon deze dingen zijn uit God, die ons met zich verzoend heeft door Jezus Christus. Automatisch wordt hij daarmee de middelaar. Een woord dat wij uit andere schriftgedeelten kennen natuurlijk. Hoezo komen die twee partijen bij elkaar? Wie verbindt ze of wat verbindt ze aan elkaar? Het antwoord is Jezus Christus. Het is trouwens wel aardig, want ik citeer het dus straks uit Romeinen 3, vanwege het andere woord dat vertaald wordt met verzoening. Dat was namelijk Romeinen 3, vers 25. Die Christus Jezus, welke God voorgesteld heeft tot hilasterion, tot verzoening, tot bedekking eigenlijk. Maar het voorgaande vers zegt: wij worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Hij is namelijk die verzoening. Hij is namelijk degene die deze bedekking, dit wegnemen van de zonde, om zo te zeggen, tot stand gebracht heeft. En in wie en door wie dat tot stand gebracht is. Dan spreken we over het ene woord verzoening, maar aan de andere kant zijn we hier in 2 Korinthe 5. En dan krijgen we toch weer hetzelfde te horen. Die verzoening, onze verzoening met God, is wel degelijk in of door Jezus Christus, die deze partijen bij elkaar gebracht heeft. Nou ja, in zijn persoon, in zijn wezen en natuurlijk dus door zijn werk. Deze dingen, de dingen zijn uit God, die ons met zich verzoend heeft, met zichzelf verzoend heeft, door Jezus Christus. En hij heeft ons de bediening der verzoening gegeven. Ga ik eerst even overheen en dan vers 19 meteen. Want God was in Christus en wat in vers 18 heet door Jezus Christus, heet in vers 19 in Christus. Wat in de praktijk geen enkel verschil maakt. God was in Christus de wereld met zichzelf een verzoenende. Hun zonde hun niet toerekenen en dat wordt nu verder op ingegaan in de volgende verse. Maar het hele punt is dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn, dat wij in Christus met God verzoend zijn. En voor wie dat te moeilijk is, wij zijn door Christus met God verzoend. Hij heeft dat tot stand gebracht. Maar ja, dat is weer zo omdat wij in hem zijn. En aan de andere kant, God is in Christus. En wij zijn in Christus en in hem ontmoeten we elkaar. Voor dat begrip verzoening is dus nog een andere term in de Bijbel. Efeze 2. God heeft hem voorgesteld tot verzoening. Hij is dus die verzoening. We zijn in hem verzoend, maar in Efeze 2 staat, en hij is onze, nou, vrede, ja. Hij is onze vrede, die deze twee in zichzelf tot één gemaakt heeft. Vrede is in hoge mate synoniem met dit katalasso. Want vrede staat gewoon in je, hoe heet die dingen? Niet woordenboeken, maar hoe heet die boeken ook? Lexicon, ja, dat, ik kan daar nooit op komen. Lexicon. Dat staat in je lexicon. Dan worden die woorden verklaard, toegelicht en er worden voorbeelden gegeven van hoe het gebruikt wordt enzovoorts. Nou goed, daar vind je dat dus in terug, want bij vrede staat precies hetzelfde. Eigenlijk, er staat gewoon vrede veronderstelt dat twee strijdige partijen verenigd zijn. Soms denk ik dat vrede een verbastering is van vereniging. Nou, dat zou goed kunnen, ik weet het niet zeker. Van etymologie weet men over het algemeen heel weinig. Heb ik u wel eens verteld hoe dat komt? Omdat de etymologen, de lui die zich bezighouden met woordafleidingen, waar woorden vandaan komen, wat de historie ervan is, weigeren te accepteren dat misschien die woorden afgeleid zijn van het Hebreeuws. Ik heb ooit een keer in mijn jonge jaren zo'n dikke pil gekocht, een Nederlands etymologisch woordenboek, voor een aanzienlijk bedrag, voor mij althans, toen. En het was een grote teleurstelling. En enkele keer grijp ik er nog wel eens naar. En dan denk ik elke keer, ja, zie je wel. Ze weten het niet. Ze weten het niet, hè. Omdat ze het Hebreeuws buiten beschouwing laten. Zo komt dat, hè. Want alle talen zijn terug te herleiden naar Hebreeuws. Al zeggen de kenners, nou ja, alle talen inclusief Hebreeuws zijn terug te herleiden. Hè? Naar de taal, oorspronkelijke taal van in de hof. Edenitisch Men heeft er een woord voor uitgevonden. Inmiddels. Ik vind het prachtig, dat soort studies. Dat soort ontwikkelingen. Maar goed. Het is ongetwijfeld terecht. Maar doe maar. Maar vrede, denk maar aan vereniging. Bij vrede is inderdaad de gedachte dat minimaal twee, gewoonlijk twee, twee partijen, dat is het fundamentele idee, twee partijen tot één gemaakt zijn. En zo lees je het inderdaad in Efeze 2. Daar gaat het over de twee partijen van Jood en Heiden die één zijn geworden in Christus. Maar het gaat me ook niet om de toepassing daar, het gaat me om hoe het begrip daar wordt uitgelegd. De twee zijn één gemaakt in Christus en dus hij is onze vrede. En hier is het, hij is onze verzoening feitelijk. Hij heeft deze twee partijen tot één gemaakt. Zodat vrede en verzoening, nou ja, moest het uitgelegd worden eigenlijk. Vrede en verzoening synonieme begrippen zijn, hè. Wij zijn in relatie tot God gebracht. Nou goed, terug naar vers 18. Al deze dingen zijn uit God, of deze dingen zijn uit God. De genoemde dingen dus. Die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. Overigens, en dat is dan weer voor de statistiek. Dit woord katalasso, verzoening. Komt niet zo vaak voor in de Bijbel, dus ik kan net zo goed even een lijstje geven. De eerste is Romeinen 5, vers 10. Dan is het dus niet bedekking, maar een relatie tot stand brengen. Dat is Romeinen 5, vers 10. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn. Zie, met God verzoend. Niet onze zonden verzoend zijn. Maar wij met God verzoend zijn. Dan weet je, dat is dus katalasso. De twee partijen zijn met elkaar in verband gebracht. Doorheen de dood zijn zoons. U begrijpt dan ook. Dat woord door de dood zijn zoons, dat het woord door, dus logischerwijze, al weet je van niks, de betekenis moet hebben van doorheen. Hebben jullie dat? Ja, door middel van kan ik wel zeggen, maar dan moet je ook begrijpen, door het midden van, het was doorheen. Niet maar door de dood zijn zoons als werktuig. Het kan trouwens niet, want de dood zijn zoons. Ik vind de pracht van de uitdrukking, weet u waarom? Omdat sommigen de mond vol hebben over het eeuwig zoonschap van Christus, dat al is van voor de tijden der eeuwen enzovoort. Hoe kan het dan dat de zoon sterft? Je kunt niet anders concluderen dan dat hij de zoon is na zijn opstanding. Doorheen de dood van degene die nu zoon is. En bovendien moet het je opvallen dat het dus niet gaat over zijn sterven. Want door wat voor sterven dan ook, kan nooit katalasso vervoegd worden. Hè? Dat begrijpt u toch? De dood is per definitie, het einde van welke relatie dan ook. Het is scheiding, het is het tegenovergestelde. En daarna kan je altijd nog zeggen, nou ja, als het woord dia door, Romeinen 5 vers 10, gevolgd wordt door een genitivus, dat is niet een ziekte, al zou je dat denken, genitivus, een genitief dan. Ja. Dokter, nou ja, ja, kom maar. Ja. Maar als dia gevolgd wordt door een genitivus, heeft het in elk geval de betekenis van er doorheen. Dat staat gewoon in de woordenlijsten en in de lexicons, ja. Of hoe het maar heet, hè. Maar dat hoef je niet eens te weten als je aandachtig leest. In het Nederlands staat de vertaling. Over andere vertalingen zeg ik niks. Als je aandachtig leest, dan herken je dat ook, hè? Wij zijn met God verzoend, in een nieuwe relatie gebracht. Ja, door zijn dood en opstanding. Dat wil zeggen, door zijn dood heen. Hm? Erin en eruit. Dat is wat hier staat. En daarna vinden we hetzelfde woord verzoenen, of verzoening, of verzoener, vinden wij nog in 1 Korinthe 7... dat de vrouw van de man niet scheiden, en dan vers 11, en indien zij ook scheidt, dat zij ongetrouwd blijven of met de man verzoenen. Nou ja, dat is wat ik zeg. De vernieuwde, een nieuwe relatie. En dat deze dingen hier staan, is in de eerste plaats omdat ze ontleend zijn inderdaad aan de Mosaïsche wet, maar die is ontleend aan, laten we zeggen, het doen en laten van God zelf. Want Gods relatie met Israël is althans voor een belangrijk deel geëindigd in een scheiding. Dat weet u toch? Ja, niet met betrekking tot Juda, daarom is het onbekend. Maar wel met betrekking tot, Efraïm. Dus dan krijg je de roep, waar is de scheidbrief van uw liedermoeder? En dat soort dingen meer. En ik heb haar heen gezonden met één scheidbrief, staat in het Oude Testament, hè? In de profeten. Maar daarna wordt wel degelijk gesproken over, ik zal u mij ondertrouwen tot in eeuwigheid enzovoorts, hè. Ondanks dat. Of ze staat keer nochtans weder tot mij. Er zou verzoening plaatsvinden. Uiteindelijk gerealiseerd in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar goed, dat is verder mijn onderwerp niet. Maar het gaat erom dat je ook hier in 1 Korinthe 7 vers 11 de betekenis van de term herkent. Daarna hebben wij voor wat betreft katalasso alleen nog 2 Korinthe 5, namelijk vers 18, 19 en 20, drie keer achter elkaar. Dus daarmee zijn we weer terug in ons schriftgedeelte. We hebben alle schriftplaatsen van katalasso gehad. En u merkt, je herkent meteen de betekenis van de term. Een relatie tot stand brengen, dan wel weer tot stand brengen. Die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En hij heeft ons de bediening, de dienst der verzoening gegeven. Wat dat betekent, ja, als je alleen dit vers had, dat wordt moeilijk. Maar je hebt veel meer dan dit vers en dus begrijp je dat deze verzoening gepredikt zou worden door dienstknechten. Daarom heet het ook bediening. Diaconie staat er. Dat is weer om de verwarring te bevorderen. Hier blijkt dus dat diaconie wel degelijk inhoudt de prediking van het woord. Hè? Diaconie is ook maar gewoon het woord voor dienst. Bediening. Heeft de bediening, daar hebben we een dienstwerk. Paulus zegt, dat is mijn bediening. Want u weet, de apostelen hadden geen heersende functie. En voor zover zij bisschoppen waren, namelijk episcopie. Voor zover zij bisschoppen waren, hadden ze geen heersende functie. Dat hebben ze in de Roomse kerk ervan gemaakt en ook in de reformatie zijn we er nooit meer van afgeraakt. Ze hebben geen heersende functie, ze hebben een dienende functie en de dienst bestaat primair en dus in essentie uit de prediking van het woord van God. Laat het goed tot u doordringen. Voor alle duidelijkheid, en dan ga ik er iets uitgebreider even op in, soms moet het me even van het hart. De prediking van het woord heeft niet tot functie de opbouw van plaatselijke gemeenten, gemeenschappen, groepen, organisaties of wat dan ook. Heeft ook niet tot doel om uw welzijn dan wel uw welbevinden te bevorderen. Het heeft slechts tot doel om de waarheid bekend te maken. Niks meer dan dat. Dat het kennen van de waarheid tot gevolg heeft... Dat het ontstaan van wat we dan toch maar even noemen... voor het gemak plaatselijke gemeenten en organisatie en wat het maar wezen mag. Ik probeer de woorden slordig uit te spreken. Want ja, doe maar. Ja, dat is inderdaad zo. En dat het in hoge mate bijdraagt aan ons welzijn... en ook aan ons welbevinden, wat niet noodzakelijk hetzelfde is. Want ik ken heel wat mensen die wel zijn, maar het niet vinden... Hè? Ja, ik heb een rijke man gekend die zei, als ik rijk ben, dan... Nou ja, ik wist zo gauw niet wat ik terug moest zeggen. Dus toen maar weer. Hij was wel rijk, maar hij vond het niet. Toen maar. Dat kan allemaal, maar dat de kennis van de waarheid ons welzijn en dus ook ons welbevinden vervolgens bevordert... Onze beleving beïnvloedt en dat soort dingen meer. Onze emoties. Ja, dat is zo. Maar dat is nooit, never, nooit het doel. Toch? Dat de waarheid ons vrijmaakt. Ja, dat is zo. Maar je kan niet de vrijheid prediken, eigenlijk. Je kan alleen de waarheid prediken en de bedoeling is... dat men door kennen van de waarheid vrij wordt. Daar is erg veel misverstand over. Over dit soort zaken. Want iedereen schijnt bezig te moeten zijn met gemeenteopbouw... of wat het maar was, ook alweer allemaal. Maar dat is helemaal niet Bijbels. Bijbels is prediking van de waarheid. Vanuit een ondergeschikt, een dienstbare positie uiteraard. En dat is ook wat hier staat. Hè. Hij heeft ons de bediening der verzoening gegeven. Ik heb al even kortsluiting gemaakt met hoofdstuk 3, vers 4, 5 en in het bijzonder vers 6. Die bediening der verzoening is een dienst onder het nieuwe verbond. Ik zei het toch goed, kortsluiting gemaakt met hoofdstuk 3, 2 Korinthe 3. Waar ik al even was, vers 6. Hij heeft ons gemaakt, het was ook uitgaat, hij heeft ons gemaakt tot dienaren van dienaars, diakenen, jawel, dienaren van het nieuwe verbond. Wat een mooi woord is, omdat het meteen hetzelfde beschrijft. Als verzoening en als vrede. Dat heb je toch, een verbond. Niet dat dat de enige betekenis is van de term, maar het zit erbij in. Wij zijn inderdaad met God verbonden. Beter nog, hij heeft ons met zich verbonden door een verbond te maken. En zich te verbinden om, want dat is een verbond, hè? Zich te verplichten om enzovoorts. Maar daardoor zijn we inderdaad met God verzoend geworden. Hij is onze vrede en het nieuwe verbond heet nou eenmaal in het Oude Testament al het eeuwig verbond des vredes. Dat ooit tot stand gebracht zal worden in en door de Messias uiteraard. Hè? De knecht des Heren, ja. En hij heeft ons de bediening der verzoening gegeven, die ons, dat slaat natuurlijk op Paulus en Timotheus, die genoemd worden als afzenders van deze brief. En dat in verband met de omstandigheid dat de Korintiërs, met name de apostel Paulus, niet als zodanig, niet als apostel erkenden, dat weet u nog, hè. We hoeven het nou verder niet over te hebben. Maar Paulus spreekt hier in de eerste plaats over zichzelf en de medeafzender van de brief Timotheus. En hij zegt, nou ja, wij moeten dat doen. God heeft ons bekwaam gemaakt om dit te doen. Wij moeten wel, bovendien, wij weten de schrik des Heren. Dus gaan we er gewoon mee verder. Wij bewegen de mensen tot het geloof. Want wij allen, maar jullie ook, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En of ik dat nou goedschiks of kwaadschiks of zoiets doe. Paulus zegt, verandert niks mee, God heeft het ons toevertrouwd. En hier zegt hij dat voor de zoveelste keer. En dat is niet de laatste keer, want in de resterende hoofdstukken van de tweede Korinthebrief komen we nog vele malen tegen. Hij heeft ons de bediening der verzoening gegeven, want, en er komt hele toelichting, hè, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Let op, was verzoenende. Dat betekent dat dat gebeurd is. En wat het betekent, nou ja, wij waren heel snel in het voorbijgaan, even in Romeinen hoofdstuk 5. Wij zijn met God verzoend doorheen de dood zijn zoons. Ik heb moeten uitleggen dat het niet losstaat van zijn opstanding. Waarna de vraag is waarom we dan toch in het gebruikte zelfstandig naamwoord sprake is van de dood en niet van opstanding. En mijn antwoord is dan, onder de essentie van het geheel ligt in het feit dat God een einde gemaakt heeft aan de oude schepping, zodat van daaruit, laat ik het anders zeggen, de oude schepping als zodanig en het feit dat wij oude scheppingen zijn, staat ons niet in de weg om tot God te komen. Het zou de hindernis geweest zijn, maar die is het niet meer, God heeft met die oude schepping allang afgerekend. Nou ja, de jure. De facto komt nog in zijn wederkomst en daarna, hè. Dat heeft nog zo zijn uitwerking. Maar je kan niet. Je kunt niet zeggen tegen jezelf of tegen de Heer, ik kan niet naar de Heer gaan, want er staat me zoveel in de weg. God heeft dat, die belemmering opgeruimd. En dat is het dus eigenlijk. Hè. Dat neemt niet weg dat die werkelijke nieuwe relatie er pas is. Het is een eind van de oude, maar dat de werkelijke nieuwe relatie is door de opstanding van Christus. Waaraan een ieder die tot hem komt in geloof deel krijgt. Dat is het, hè. U weet wel, hij is gestorven voor de onrechtvaardige, de goddeloze, de vijanden, de zwakken en hoe ze maar heten. Lees hem nog maar eens na, daar in diezelfde verse in Romeinen hoofdstuk 5. En hij leeft voor een ieder die gelooft. Dat is het dan. Hè? Maar het blijft zo dat God de zonde niet toerekent. Nee, niet alleen aan de gelovigen niet, aan ongelovigen ook niet. Maar ja, die moet je altijd uitleggen, want kijk, zo'n zin knip je eruit, hè, wat ik nu net zei, knip je eruit en dan zeg ik klein aan dat leert alverzoening. Zonder uit te leggen overigens wat alverzoening dan eigenlijk geacht wordt te zijn, hè. Nee, er staat hier toch, hè. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende. God rekent de zonden niet toe. Neem niet weg. Dat als God, maar dat zeg ik zo vaak, dat als God de zonden niet toerekent, nou ja, dat is dan leuk voor de dagen die je over zijn in het vlees. Dat is, zijn er alweer een paar minder, want het is nu al 2011, hebben ze mij verteld. Toen maar weer. Maar dood ga je toch. Hè? Nee, dat is triest, zuster, natuurlijk. Oprechte deelneming, dat meen ik ook allemaal serieus, maar verandert aan de feiten niks, hè? Wat heb je daar aan op lange termijn? Niks, je bent pas behouden als je eeuwig leven ontvangt. Verlossing, behoudenis, zaligheid, rechtvaardigheid, wat maar is. Is allemaal niks als het niet is eeuwig leven. Men zou verlost worden van de dood. Dood is zonde en zonde is dood. Ik vind het ook soms zonde als ik hoor dat iemand is overleden, hè? Wat las ik nou in de week? We moesten eerst platen opruimen, want dat doen we zoals we nu s'avonds niet hoeven het land in hoeven. We moeten van alles in huis opruimen, we platen opruimen. Wat moeten we met een plaat van de Swing Specials van Frans Popti? Waar moet je die nou onderbrengen? Met Eddie Christiani op de gitaar en Frans Pop, die is violist. Breng je me onder bij de gitaristen of bij de violisten? Nou goed, ik weet niet hoe we het probleem hebben opgelost, dus vermoedelijk vinden we de plaat nooit meer terug. Ik weet alleen dat ik hem heb. Al jaren. En een dag later sla ik de krant open en ik lees Frans Pop, die is overleden. Ja. Zonde. Maakt het wat uit? Nee, want de man speelde al jaren niet meer. Ik heb hem ook nooit ontmoet. Hè? Maken we. Nee, eigenlijk niet meer. Maar vooruit. Hè. En toch vind ik het zonde. Weer een weg. Van die oude garde enzovoorts. Dat is naar de mens geredeneerd. En onder gelovigen denk ik het ook vaak. Van zonde. Dat is het niet, dat is van onze kant uit bezien, maar vooruit. Hè. Maar hoe dan ook, verlossing is er pas in de opstanding van Christus. Maar voor die tijd, het is inderdaad waar, God rekent de zonde niet toe. Alleen betekent niet dat de mens dan behouden is. Hè. Maar dat heeft God geregeld. God was. Dat doet hij niet meer, het is al geregeld. God was in Christus de wereld met zich verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, want sinds één voor allen gestorven is, en dan ben je weer terug in vers 15, zijn dus allen gestorven en worden hun de zonden ook niet toegerekend. En ik ben altijd geneigd te zeggen, er is één uitzondering, maar dan krijg je weer een discussie. Dus ik heb het niet gezegd, hè. Ik heb het niet gezegd dat het een uitzondering is. Het is geen uitzondering. Het idee is, nee, maar zij sterven toch. En dat was het dan. En voor zover de Bijbel leert, en de Bijbel leert dat, met nadruk, dat God de mensen, ook de ongelovigen, zal oordelen naar hun werken, gaat het dus niet over de gewone werken des vleeses, welke zijn. Nou, dat leest u zelf maar eens na, Romeinen 5, welke dat zijn. Want je kunt het beter vergeten, denk ik ook soms. Maar hij zal ze niet oordelen naar de werken des vleeses, maar naar de werken die voortkomen uit hun ongeloof. Hun afwijzing van de verzoening die tot stand gebracht is in Christus. Dat is dus opnieuw zondeval. Men wijst opnieuw het woord van God af. Is het wel dat God gezegd heeft? En het spijt mij te moeten zeggen, maar ik zeg het toch. Achteraf denk ik, dat moet ik niet zeggen, die dingen. Maar ga toch zeggen. En dan, wat er dan gebeurt, is dat in het, juist binnen het christendom, in de eerste plaats binnen het christendom, gezegd wordt, ja, God heeft het wel gezegd, maar God heeft het zo niet bedoeld. He? Nou ja, dat is dus de zondeval, toch? Dus de herhaling van de geschiedenis in Eden. En zo gaat dat. He? Ja, en dan houdt het dus op. In meer dan één opzicht bedoel ik dat. He? Dan houdt het echt op. En dat heeft consequenties. Nou goed. Aan de andere kant, voor zover gelovigen geoordeeld worden naar hun werken, maar dat zal ik kort geleden wel gezegd hebben, voor zover de gelovigen geoordeeld worden naar hun werken, gaat het net zo goed om werken des geloofs. Niet om de werken die voortkomen uit de natuurlijke mens, de oude mens van die gelovigen, maar werken die voortkomen uit hun geloof, hun dienstbaarheid aan God uiteraard. Want wat het vlees betreft, het oude mens betreft, God heeft daarmee allang afgerekend. En het bediening der verzoening, het woord der verzoening, zoals het nou in vers 19 heet, is gewoon de prediking van deze waarheden. Word je er vrolijk van? Ja, alleen als je het aanneemt, anders niet. En als je het echt aanneemt, dan blijf je dat je hele leven. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Let op dat het God is die dat doet. Niet wij. Dat stond al in vers 18 en dat staat in vers 19 nog een keer. God was in Christus de wereld met zich verzoenende. De opdracht is niet dat wij ons met God verzoenen. Dat kan namelijk helemaal niet. Hij verzoent ons met zich. Hè? Hun zonden hun niet toerekenende. En heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Dat wil zeggen, dat is die bediening der verzoening uit vers 18. Vers 18 en 19 zou men gewoon naast elkaar lezen. Er staat precies hetzelfde in, met andere woorden. De prediking van het woord is de prediking van dit nieuwe verbond, van die vrede, van die verzoening, enzovoorts. En dus, zegt de apostel, zo zijn wij dan, Paulus en Timotheus in elk geval, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. En zo is het maar net, want de oproep is aan de mens, van Gods wegen. Wij bidden u van Christus wegen, dat wil zeggen, Christus bidt ons, bidt tot ons, vraagt ons. Hè? En vraagt, laat u met God verzoenen. Voor zover Paulus dienstknecht is van Jezus Christus, of apostel van Jezus Christus, komt hij tot ons en vraagt ons namens hem, namens Christus, dat wij ons met God laten verzoenen. Laat u met God verzoenen. En dan in een paar woorden de samenvatting. Want dien die geen zonde gekend heeft, dien die geen gemeenschap had met de zonde, dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Het lijkt me duidelijk dat dat gaat over Christus. Daar is ook eigenlijk geen twijfel over. Behalve dan dat men natuurlijk twijfelt aan alles wat in de Bijbel staat, eventueel. Al was het maar omdat het in de Bijbel staat. Hè? Ja. Maar voor de rest is daar geen twijfel over. God heeft Christus voor ons tot zonde gemaakt, met als doel opdat wij zouden worden, was de bedoeling, rechtvaardigheid Gods in hem. Wij zouden in hem deel hebben aan de rechtvaardigheid Gods. En dus in hem zouden wij rechtvaardigheid van God zijn. Deze woorden brengen ons trouwens ook in Romeinen hoofdstuk 3. Waar God Christus heeft voorgesteld tot verzoening, met het andere woord, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. U weet wel, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de werkende wet. Enzovoorts. Over die dingen gaat het. Wat wel omstreden is in vers 21, is de vraag wanneer dit gebeurd is. En daarmee komen we terecht in de, nou ja, de langste discussie, de meest uitgebreide discussie ooit in het christendom. Dat gaat namelijk over de persoon, wezen van de Heer Jezus Christus. Die voor ons tot zonde gemaakt werd. Hoe? Dan? En de andere vraag is, wanneer dan? Die twee hangen met elkaar samen. En alles wat je erover zegt, zal tegen je gebruikt worden. Ja, dat is zo. Dat is een, ja. Het heeft niet zoveel zin. Kijk, als je daarin verdiept, in wat daar allemaal over gezegd is, dan raak je helemaal verstrikt en verward. En dan kom je er helemaal nooit meer uit. En brengt je tot de conclusie dat je maar beter je mond erover kunt houden. Want dat bespaart je een boel ellende eigenlijk. Hè? Dan zeg je, nou ja, het zal wel. Maar als ik er dan toch wat van moet zeggen, nou ja, eigenlijk moet ik me beperken en zeggen, nou, we hebben in als parallelteksten, heb ik er hier een reeks voor u en dat is het dan. Maar daarna blijf je altijd nog met de vraag zitten, maar waarom is er dan zoveel discussie over? Want de Bijbel is er duidelijk genoeg over. Nou, het schijnt. En het antwoord is omdat men de essentie van het werk van Christus altijd heeft willen wegredeneren. Omdat men de consequentie ervan niet wil aanvaarden. De consequentie is namelijk dat verlossing tot stand komt via dood en opstanding. Voor zover er verhoging bestaat, komt het voort uit vernedering. Als je geen verhoging hebt enerzijds, dan heb je geen vernedering anderzijds. Als je dus de vernedering wilt ontkennen, ontken je tegelijkertijd de verhoging. En dat is wat met name gebeurt in verband met de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En dat is weer zo omdat dat rechtstreeks op ons van toepassing gebracht wordt. Men wil graag hoog zijn, iets betekenen. En de Bijbel leert dat dat precies de verkeerde weg is. Dat is namelijk de weg van het evangelie van de slang. Die zegt, door het eten van de boom, de kennis des goeds en des kwaads wordt je als God. Dus eet er maar veel van. En dan, dat is de evangelie tot verbetering van de mens door de mens, eigenlijk. Maar het hele punt is dat de Bijbel leert dat, Laat ik het anders zeggen dan. Van de theologische kant dan even, hè. De leer over Christus heet Christologie. En merkwaardige wijze, natuurlijk, het kan zijn dat ik niet al goed op de hoogte ben, maar voor zover ik het gevolgd heb, Christologie, van welke kant het ook komt en wie het ook beschrijft, men maakt geen onderscheid tussen de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling en de Heer Jezus nu. Teksten als voor zover wij Christus naar het vlees gekend hebben, zo kennen wij hem nochtans nu niet meer naar het vlees, heeft men dus grote moeite mee. Die zijn in een gangbare christologie niet te plaatsen. Ik bedoel dit. Men leest over Christus, dat is christologie toch, men leest over Christus in de Bijbel dat hij het beeld Gods is. Dat hij God is, bovendien. En men suggereert, men zegt het ook soms gewoon, dat hij dat dus niet alleen is, maar dat hij dat altijd was. En daar zit het grote probleem. Een stapje verder kom je bij de omstreden leer over de mensheid van Christus en zijn Godheid. Als je het over het een spreekt, dan zegt men, dat kan niet, en men stelt het andere er tegenover, en andersom. Daar is de eeuwen door over, nou gediscussieerd is het nette woord, oorlog gevoerd, gestreden, dood en verderf gezaaid. En toch hoeft het geen probleem te zijn, men zou alleen het verschil kennen tussen Jezus van Nazareth in zijn aardse omwandeling, om zo te zeggen, en wat hij nu is, in en door zijn opstanding. Maar gewoonlijk heeft men dat tamelijk systematisch weggeredeneerd. Waarmee men dus zijn vernedering in het algemeen, zijn lijden, zijn dood en opstanding heeft weggeredeneerd. En voor zover men het toch kent, heeft het aan betekenis verloren, omdat het beschreven wordt in de praktijk als een, ik probeer een net woord te bedenken, dat lukt me nou weer niet. Men heeft het beschreven als een circusact, als een toneelspel, als een show, waar wij dan doorheen kijken, bij theologen zal ik maar zeggen. En daar ga je dan. Maar u en ik, wij weten toch dat men aan de ene kant de Heer Jezus ziet als mens. Jezus van Nazareth, met een wat ongelukkige carrière hier op aarde, er is weinig van terechtgekomen. Met God heeft men geen moeite, maar Jezus, ongelukkige fase in de geschiedenis, voor zover men die geschiedenis dan nog accepteert. dat is het dan, hè. En die lui die vieren uitbundig kerstfeest. Daar hebben ze niet de minste moeite mee. De geboorte van één mens. En dat was het dan. Ooit gehoord van hoe noemen ze dat in Nederlands? Unitarisme? Heet dat zo in het Nederlands? De Unitarians. Heet dat zo in het Nederlands, broeder? Ik weet het niet meer. Die worden geacht de drie-eenigheid te ontkennen. Dat is ook zo, dat doen ze ook. Zij erkennen namelijk Jezus niet als God. Überhaupt niet. Ook niet naar zijn opstanding, nee. Nee. En ze hebben goede papieren, zolang ze spreken over de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde. En daar blijft het dan ongeveer bij. De Jehova's getuigen liggen daar dicht tegenaan. Dat weet iedereen, want ze komen aan de deur meteen discussiëren over de leer van de drie-eenheid. Ze weten hoe kwetsbaar die leer is, dus daar komen ze makkelijk mee binnen, moet ik u zeggen. En voor hen is de Heer Jezus iemand die dan toch gepromoveerd is als mens. En daar blijft het dan ook ongeveer bij, hè. Want de zaligheid is niet door Christus, de zaligheid is door de organisatie. Hè? Zo heet dat, hè? In hun jargon. Ja. Maar ze hebben echt wel wat Bijbelse argumenten daarvoor. Aan de andere kant wordt Christus beschreven als God. Ongemerkt gebruikt men ook altijd de uitdrukking: er was God geopenbaard in het vlees. Een tekst die in de Bijbel niet voorkomt. Ongelukkigerwijze wel in onze Statenvertaling, maar komt in de Bijbel niet voor. Is ook algemeen bekend, maar vooruit. Men blijft de term bezigen. En men beschouwt de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde als God in een menselijke gedaante. Men bedoelt een menselijke vermomming. Dat zeggen ze niet, dat zeg ik. En ze nemen het mij hoogst kwalijk. Maar dat is wel wat ze ons vertellen. Zij het dan met wat andere termen. Dat is niet zo. Het probleem ervan is ook dat men daarmee de vernedering van de Heer Jezus Christus ontkracht. De meest ingewikkelde discussies worden dan ook inderdaad opgehangen aan Filippenzen 2. En met name aan dat ene woord als er staat dat hij zichzelf vernietigd heeft. Geledigd heeft, staat er denk ik in jongere vertalingen, in Filippenzen 2. En er zijn hele boeken geschreven alleen over dat woord. Om te vertellen wat het wel betekent en wat het niet betekent en niet betekenen kan en wel betekenen moet, enzovoorts. Men heeft er grote problemen mee, omdat de gewone normale betekenis van de term is dat hij zijn godheid als zodanig heeft afgelegd en dat het dus in ieder geval een moment, een periode kwam waarin hij dan toch in ieder geval niet als God moet beschouwd worden en kan beschouwd worden. Hij was het namelijk niet. En daar heeft men dus ook problemen mee. Dan ben je ook meteen een ketter. En toch staat gewoon in de Bijbel en de woorden hoeven helemaal geen probleem op te leveren. Het probleem is er maar één. Het probleem is dat wij niet kunnen begrijpen. We kunnen er wel over filosoferen, maar vooruit, hè. Maar wij kunnen niet begrijpen hoe de oorsprong van Jezus van Nazareth ligt voor zijn geboorte in Bethlehem. En dat hij kon zeggen, eer Abraham was, ben ik. Huh? Dat is het enige echte probleem. Daarna hoef je geen enkel probleem te hebben. Daarna heb je namelijk van doen met de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde. Die mens ziet de mens. En God heeft hem uit de mensen genomen. Hij was dus mens. En heeft het oordeel gegeven aan één mens. Vertaald met man. Handelingen 17. Enzovoorts. Er hoeft geen probleem over te bestaan. En God heeft hem verhoogd. Alleen het probleem is dat hij niet verhoogd kon worden. als hij tegelijkertijd al God was?
Dat kan helemaal niet.
En daarmee wordt de verhoging van Christus als het ware weggeredeneerd. Als hij altijd al verhoogd was, hoezo werd hij verhoogd? Dat begrijpt u toch? Je redeneert dan dus gewoon heel zijn bediening op aarde weg. De Bijbel is er niet onduidelijk over, alleen ik heb nu de tijd niet meer om u de daarop betrekking hebbende schriftplaatsen voor te houden. Dat wil zeggen, dat kan ik überhaupt niet, maar wel de belangrijkste natuurlijk. Maar dat stel ik dan maar uit tot de volgende keer. Maar in het algemeen, in de eerste plaats lees ik dan even met u, om het probleem groot aan te pakken, lees ik met u Johannes hoofdstuk 17, waar wij zijn in de nacht dat hij verraden werd. Aan het eind van zijn aardse loopbaan, nou ja, waren nog enige uren te gaan, en het waren niet de fraaiste om zo te zeggen, maar het betekent wel dat zijn wandel erop zat, hè, om zo te zeggen. En hij sluit dat af in de nacht met zijn discipelen. Hij spreekt hen 4 hoofdstukken lang toe. Volgens het verslag in Johannes. En dan volgt nog een 5e hoofdstuk. Dat is inmiddels Johannes 17. En daar besluit hij niet alleen die avond en die uitgebreide uiteenzetting, maar heel zijn omwandeling feitelijk, zeker met de discipelen. Met heel zijn aardse leven sluit hij af met 1 gebed. In 17 vers 1, dit heeft Jezus gesproken. En hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader. En in de eerste plaats, degene die Vader zegt, staat in rangorde onder, lager dan, onder die Vader. Dit is in strijd met de gangbare geloofsbelijdenis, welke dan ook, want dat weet ik uit mijn hoofd niet, waar dan staat dat Vader en Zoon ex aequo zijn, dat wil zeggen, zij zijn gelijk. De een is niet onder de ander en de een is niet boven de ander. Dat is per definitie onmogelijk. Dat is gewoon onmogelijk. Ik wil niet meteen zeggen dat het wartaal is, maar eigenlijk is het dat, hè. Ook naar de Bijbelse definities van deze begrippen, maar ja, dan zou ik u mee terug moeten nemen naar iets als Johannes 5, zeg ik altijd, standaard. Dan lees je Johannes 5 vanaf vers 16, daar staat boven de Zoon en de Vader. Ik hou mijn hand bij Johannes 17, hè. Johannes 15, en daar, ik hou mijn hand bij Johannes 17 en ik ga weer naar Johannes 5. Ja, oké. En dan lees ik in vers 17, Jezus antwoordde, mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook naar het voorbeeld van de Vader, want de Vader is hoger dan, enzovoorts. Hè. En dan vers 19, de Zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de Vader dat ziet doen, want zo wat die doet, hetzelfde doet ook de Zoon desgelijks, waarbij de Zoon dus ondergeschikt is aan de Vader. Vers 20, want de Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij doet, en hij zal hem groter werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert, want de Zoon is ondergeschikt aan de Vader. Dus, hè? Vers 21, want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. Dan zeg je, dan zijn ze gelijk. Maar een paar versen verder staat dat de Vader dit aan de Zoon gegeven heeft. Dus de Zoon is ondergeschikt aan de Vader. Volgende vers, want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. En degene die ontvangt, is minder dan degene die geeft, volgens de Bijbel. Men lezen Hebreeën 7. Ja, nou goed. Opdat zij allen de zoon eren, gelijk zij de vader eren, enzovoorts. En dan hebben wij natuurlijk nog vers 26 in het bijzonder. Want gelijk de vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf, enzovoorts. Kortom, de heer zegt vers 30, ik kan van mijzelf niks doen. De zoon, per definitie, het is eigenlijk jammer dat je dat moet uitleggen, maar zoon is de ontvanger en u ontvangt van de vader, die geeft, hij is van de vader afhankelijk dus. Hè? Nou goed, terug naar Johannes 17. Hè? Vader, zei hij, de ure is gekomen. In het Oude Testament is de term vader zelfs een term van verering, hè. Daar wordt iemand met vader aangesproken en daarmee wordt hij geëerd. Zoals de priesters, de profeten, koning eventueel. Vader, ja. Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. Want de bedoeling is dat de zoon van de vader het eeuwige leven ontvangt en hij geeft het dan weer aan degene die hem door de vader gegeven zijn. Nou ja, dat is wat Petrus zei in Handelingen 2, in zijn eerste evangelisatietoespraak. God heeft zijn geest beloofd. En die heeft hem gegeven aan Jezus. En die geeft hem aan een ieder die tot hem komt. Hè? Staat daar. Ja. Dat is de volgorde. En daarna, vers 4. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Zijn bediening was tot heerlijkheid Gods. Niet omdat hij het beeld Gods was, maar omdat hij het werk deed van één profeet. Hij predikte het woord Gods. Met alles wat daar zo bij kan horen, ook naar het voorbeeld van de oud-testamentische profeten, die wonderen deden, die dingen wisten die hun nooit verteld waren. Toch? En zo verder, ja. Want die zaken zijn niet een bewijs van de godheid van Jezus. Ze bewijzen alleen dat hij een profeet was. Toch? Ja, hij wekte zelfs de doden op. Ja, maar er waren in het Oude Testament ook profeten die dat deden. Ja, het zegt wel wat. Het zegt alleen dat Jezus een profeet was. Dat staat er ook letterlijk dat hij dat was. Maar wij vergeten dat dikwijls, hè? Ja. Nou goed, maar hij zegt, ik heb u verheerlijkt op de aarde, vers 4, kortom, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Zijn werk zat erop, feitelijk, en gevolg, maar ja, dat weet je uit Hebreeën 12, hij heeft zijn kruis gedragen en de schande veracht. Waarom? Waartoe? Om de vreugde die hem voorgesteld was. En daarom is hij gezeten, staat er in één adem, Hebreeën 12 vers 3 of zo, is hij gezeten aan de rechterhand Gods, dat wil zeggen uitermate verhoogd. En hier staat, ik heb het werk gedaan, en nu verheerlijk mij. Hetgeen alleen gebeden kan worden, als hij niet verheerlijkt was. Of zal ik meteen zeggen, dat kan alleen omdat hij niet het beeld Gods was op aarde. Nee, omdat hij niet het was het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hij heeft God verheerlijkt in zijn werken, maar in zijn wezen, dat is een ander ding, was hij niet het afschijnsel van de heerlijkheid Gods. Sterker nog, dus dat hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. dat wij hem zouden begeerd hebben. Enzovoorts, hè. Dat was dus weer Jesaja 53. En even teruggrijpen nog op 52, want daar staat het ook. Goed. Nu verheerlijk mij, gij vader, bij uzelve, met uzelve, kan ook trouwens, een sterker. Bij uzelve, met uzelve. Hij zou namelijk de heerlijkheid Gods ontvangen. Niet maar heerlijkheid van God ontvangen, maar hij zou Gods heerlijkheid ontvangen. Hij zou bekleed worden met de heerlijkheid Gods. Hij zou namelijk worden het beeld Gods. Verheerlijk mij, gij vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had. Die heerlijkheid Gods had hij dus niet, sinds wanneer niet? Nou, daar wordt dikwijls over getwist. Omdat men hem zo lang mogelijk, zoveel mogelijk, beschouwen wil als God geopenbaard in het vlees, met de onbijbelse uitdrukking. Maar op een gegeven moment moet hij toch voor ons tot zonde gemaakt zijn. En op een gegeven moment moet hij toch tot de misdadigers gerekend geworden zijn. Dat is ook Jesaja 53. Sinds wanneer dan? En de trend is dat men dat zo lang mogelijk uitstelt. In zijn leven. Men stelt het uit tot het moment van. In de Olijvenhof, Gethsemane. Anders kan men zijn gebed daar zo moeilijk plaatsen. In ieder geval zie je hem daar als mens. In zwakheid ontvangen. Met zwakheid ontvangen. Met dank aan Hebreeën 5 voor de uitdrukking in dat verband. En sommigen schuiven het nog verder vooruit. Zo laat mogelijk. Sommigen schuiven het uit tot het moment dat hij al aan het kruis hangt en het ineens duister wordt. Ja, want ja, als je toch uitschuift, dan maar zo ver mogelijk. En als iemand zegt, dan dus, dan zegt een ander, dan kan misschien nog verder. Zo gaat dat. Maar ja, wanneer verloor de Heer heerlijkheid? Wanneer heeft hij zich geledigd? Filippenzen 2. Wanneer legde hij zijn heerlijkheid af? Nou ja, een fase daarin was zijn menswording. Zijn geboorte. Vanaf zijn geboorte. Hij werd met de misdadigers gerekend. Ander woord voor misdadiger. Mens. Hij werd met zwakheid ontvangen. Ander woord voor een zwakke. Enosh, ish, een mens, Hebreeuws. Dat betekent letterlijk iemand die zwak, ziek en misselijk is. En de nette vertaling is een sterveling. Dus. Enos, dat is het normale Bijbelse woord voor mens. Ja. Wanneer werd hij met zwakheid ontvangen? Wanneer nam hij, legde hij de gestaltenis Gods af? Toen hij de gestalte van een mens aannam. Filippenzen 2. Wanneer was dat? Bij zijn geboorte. Toen. En hij verscheen op aarde als mens. Hij werd op aarde als mens geboren en kreeg ook die naam van de mens enzovoorts. Toen legde hij heerlijkheid af. Voor zover hij die nog had. Want wat hier staat in Johannes 17 is feitelijk dat hij heerlijkheid aflegde. Nou ja, eer de wereld was. En als u denkt dat is dan toch een vage uitdrukking, want wanneer was dat dan? Dan moet ik u zeggen, de uitdrukking is bij nader inzien helemaal niet vaag. Het betekent, en dat is heel goed te verklaren, het betekent dat die heerlijkheid aflegde bij de totstandkoming van deze wereld. Ik probeer het woord schepping te vermijden, dat merkt u. Maar bij de totstandkoming van deze wereld, want zolang deze wereld bestaat, Nou ja, sinds de zeven dagen van Genesis 1... is die wereld niet tot heerlijkheid van God. Sterker nog, het bestaan van deze wereld is tot oneer van God in de praktijk. En niet alleen volgens de bevinding van ongelovigen, maar ook op absolute, op objectieve gronden. En iedereen kent de argumentatie. Als er dan een God is, waarom dan? Nou ja, en u weet hoe dat verder gaat. Het bestaan van deze zondige wereld die gekenmerkt wordt door strijd en lijden enzovoorts. Door zonde en dood en weet je wat het allemaal maar was. Het bestaan van deze wereld is niet tot heerlijkheid Gods. En sommigen concluderen daaruit dat het dan dus geen God is en men is aardig in de buurt. Men heeft alleen niet alle argumenten meegenomen. Maar wel wat voor ogen is. Je kunt concluderen in ieder geval dat God zich blijkbaar met deze wereld niet bemoeit. Nou ja, niet met de wereld als zodanig. Je kunt hooguit nog concluderen dat God af en toe wat ingrijpt in deze wereld. En niet alleen buiten de Bijbel om, maar ook in de Bijbel vind je dat vermeld. Dus af en toe grijpt God in. Naar onze maatstaven gewoonlijk te laat. En toch, en dat is bepaald niet tot eer van God. Kijk, als God dan Israël moet uitleiden uit Egypte, waarom heeft hij dan in de eerste plaats er niet voor gezorgd dat ze in Egypte terechtkwamen? Want die had ze er zelf heen gebracht. Dat is toch een beetje ongelukkig. En de ongelovige zegt, God heeft zich daarna bedacht en gezegd, nou ja, het gaat nu wat verkeerd, laat ik ze nu maar ergens anders neerzetten. Alsof God niet meteen een einde had kunnen maken aan de hongersnood in de dagen van Jozef en Jacob. Zodat niet die hele misbogen naar Egypte gebracht hoeven te worden en gewoon kon blijven in het beloofde land. He? En waarom geeft God hem dan niet meteen een koning uit Juda, zoals zij beloofd had, maar eerst een uit Benjamin? Kortom, dat is allemaal niet tot eer van God. En dus staat er ook, om uwentwil wordt mijn naam gelasterd. En dat is niet alleen vanwege een ongelovig Israël, maar vanwege een ongelovige, zondige wereld als zodanig, waarvan Israël altijd nog weer de uitdrukking is enzovoorts. Dat wil zeggen, toen God deze wereld maakte, was dat niet tot eer van God. Hij legde daarmee heerlijkheid af. En tot vandaag wordt schande van hem gesproken en wordt zijn rechtvaardigheid, zachtjes gezegd, in twijfel getrokken. En vandaar dat de Bijbel er werk van maakt, dat het werk dat God nu doet, inderdaad dient tot betoning van Gods rechtvaardigheid. Het zal wel tijd worden dat Gods rechtvaardigheid gedemonstreerd wordt, want het ziet er niet zo uit dat God een rechtvaardig God is. En dus krijg je die vraag weer, en als het dan een rechtvaardig God is, waarom dan? Bedoel, maar dat is wat in twijfel getrokken wordt. Gods naam wordt gelasterd. Als God deze wereld maakt, had hij een wereld moeten maken zonder zonde. En dan kun je wel zeggen, ja, maar dat komt door de mens. Kom je in die oeverloze discussie waar nooit een eind aan komt. Had God het dan niet kunnen voorkomen? En dan krijg je standaard het antwoord, dat leren ze op alle bijbelscholen. Moet je standaard antwoord geven op die vraag. God heeft de mens niet als een robot gemaakt, maar als iemand met een vrije wil. Daar hebben we de democratie aan te danken. Nou, dat is gezellig. God heeft de mens gemaakt met een vrije wil. Had God dan de mens niet kunnen maken met een fatsoenlijk verstand, zodat hij het goede zou willen en het kwade zou nalaten? Dan zegt de Bijbel, nee, de mens wil wel het goede, maar hij kan het niet uitvoeren. Had God hem dan niet zo kunnen maken, nou ja, enzovoort. Daar kom je dus nooit meer uit. Daarom geloof ik inderdaad in de zogeheten restitutieleer. Anders kom je helemaal nergens meer uit, namelijk. Er is van de Bijbel helemaal niks te begrijpen. Maar ik probeer je ogen te openen voor het idee dat de Heer al heerlijkheid aflegde toen hij deze wereld maakte. Nee, dat kun je in het Oude Testament ook terugvinden. De Joden leren het zelfs. Die kennen het Nieuwe Testament niet. Maar die leren het zelfs, hè. Dat God zegt, ik ga een schepping maken. Nou, ik moet het precies zeggen. Het mannelijke van God, heb je nog iets om over te vallen? Het mannelijke van God zegt, ik ga een schepping maken. Het mannelijke onderneemt. En dan het vrouwelijke van God, dat is zijn buitenkant, zegt... weet je wat? Dan ga ik wel mee. Dat is de Joodse formulering ongeveer. En die buitenkant van God, dat is dan Jehovah, ook bij de Joden. Ja, nou ja, ze spreken het anders uit. Nee, ze spreken de naam helemaal niet uit, zo moet ik zeggen. Maar die bedoelen ze. En dan zegt Jehovah, dat is de buitenkant van God. Die zie je als God verschijnt. Hè. Die zegt, nee, maar dan ga ik wel mee met die schepping. En dat is helemaal goed. Ja, dat is volstrekt Bijbels. Maar het is niet tot eer van Jehovah dat hij zich afgeeft met deze zondige wereld. Maar hij doet het toch, want anders komt er niks van terecht. En hij vernedert zich voor het doel. Vandaar dat je in het leven van de Heer Jezus, maar ik praat ver over mijn tijd heen, in het leven van de Heer Jezus datzelfde ook ziet, op veel lager niveau nog, dat de Heer zich bezighoudt met de individu, de zondaar. En met hen omgaat en het wordt hem kwalijk genomen. Het is tot zijn oneer. Maar ja, anders komt er van die zondaren niks terecht. Dus hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En hij ging om met hoeren en tollenaren en hoe dat allemaal maar heten mag. En hij werd er niet om geprezen, in tegendeel. Nou ja, dat is wat het is. Dat wil zeggen, hij legt al heerlijkheid af bij de schepping, gebruik het woord nu toch, van de mens, Adam. Maar eigenlijk in het tot stand komen van deze wereld. En hij claimt die heerlijkheid pas terug, nadat hij zich verder vernederd heeft. En kwam hier op aarde in menselijke gedaante, waarbij hij zijn godheid aflegde. Aflegde, zich ontledigde, was hij God op aarde? Nee, hij was niet God. Hij was ooit God, maar niet op aarde. En hij is God, maar het is sinds zijn opstanding. En het onderscheid moet je kennen, dat is het probleem van de christologie. Men gaat daar overheen, men gooit het op één bult, neemt de teksten bij elkaar en blijft met een paar lastigen zitten die men dan, aanleiding zijn tot discussie. En als ik zo'n vers aanhaal, zeg maar, weet je wel dat daar heel discussie over is? Ja, natuurlijk is daar discussie over, want je kan er niet omheen. Het moet weggeredeneerd worden, op een of andere wijze. Maar het is niet moeilijk. Hij werd mens, en zelfs als mens vernederde hij zich, want als mens had hij de troon van David kunnen eisen. Maar in andere gestalte van een dienstknecht aan en is gehoorzaam geworden tot de dood. Met alle consequenties van dien. Een schandelijke dood, want vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, staat er. Gehoorzaam geworden tot de dood des kruises. En daarom, let op hoe het staat, Filippenzen uit het hoofd, daarom heeft ook God hem uitermate verhoogd. Implicerend dat hij eerst uitermate werd vernederd. Lees hem langzaam, hè. Daarom heeft ook God hem uitermate verhoogd. In de dienst van God werd hij uitermate vernederd. God heeft hem eerst uitermate vernederd. Zo bezien is een leer dat Jezus op aarde God was. Voor 50% of voor de andere 100% wat men ervan gemaakt heeft. Eigenlijk, ja, niet alleen tegenspreken van het woord God, maar het is eigenlijk godslasterlijk. Hè? Het is een zware term, maar daar kunnen we verder toch niks aan doen. Maar er staat, God heeft hem uitermate vernederd. In Jesaja 53 staat het ook. Er staat, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Enzovoorts. En kostelijk is in zijn ogen de dood van een zondaar. En hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Hij droeg onze zonde en werd gerekend als zondaar. Waarom ook niet? Hij werd geboren als hoofd van de mensheid die hij zou vertegenwoordigen bij God. Eerst in zijn werk als losser. En dus als zondaar, als vertegenwoordiger van een zondige mensheid. Die hem dus de straf der zonde bracht. En in tweede instantie dus nog steeds als de vertegenwoordiger van de mensheid. En dus de rechthebbende op de troon over niet alleen de mensheid, maar via de mensheid over heel de aarde. Nou ja, over hemel en aarde, de hele deze wereld. Waarvan hij eerst de schande gedragen heeft, niet maar aan het kruis van Golgotha, maar tot aan, sinds Adam, tot aan het kruis van Golgotha. Een weg van vernedering. En dat was om de heerlijkheid die hem voorgesteld was, om de totstandkoming van een nieuwe schepping, en meer in het bijzonder, tot een betoning. En dat wordt alles samengevat hoor, in essentie, hè? Tot een betoning van de rechtvaardigheid Gods. In dienst van God. Voor mij mag je zingen, het was allemaal voor mij. Als je een groot ego hebt. Ik zing het nooit zo hard. Ik denk altijd allemaal voor mij. Jongen. In ieder geval ook voor degene naast ons. Maar fundamenteel is het eigenlijk is het eigenlijk onjuist, ja. Het is niet onjuist, maar het was voor God, in de dienst van God. En van God uit weer, natuurlijk, was omdat al zo lief heeft God de wereld gehad en ook mij, en het was voor mij. Dat is inderdaad waar, maar de Bijbel presenteert het werk van de Heer Jezus in de eerste plaats als een dienstwerk. Het werk van, niet de zoon, maar de knecht. Ja. Aan zijn hemelse vader. En daarom is hij, op grond van zijn gehoorzaamheid, trouw, en hoe het nog maar meer heet, ook alweer geloof dus, is hij uitermate verhoogd worden. Daarom, omdat hij zich liet vernederen, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Dat is de weg die hij ging. Voor de goede orde, ik zeg het er altijd bij als excuus. Ik moet het eigenlijk niet doen, maar ik zeg het er altijd bij als excuus. Ik heb nooit anders geleerd. Nou, ik heb het wel anders geleerd. De formulering heb ik anders geleerd. De formulering die ik geleerd heb is deze. Hij was weliswaar God op aarde, maar hij heeft van die godheid nooit gebruik gemaakt. En de verzoeking van de Heer in zijn leven, en zeker door de duivel, was een verzoeking om hem van die godheid alsnog gebruik te laten maken. En Godzijdank heeft hij dat nooit gedaan. Maar ik vind het efficiënter om gewoon te zeggen hoe het dus is. Hij legde zijn godheid af. En daarmee werd hij weer bekleed in zijn opstanding. En niet op eigen kracht, maar omdat zijn vader hem dat gaf. Hebben jullie die nog? Het is niet anders dan ik geleerd heb. Ik zeg het alleen anders. En ik denk dat ik dichter bij de Bijbel blijf als ik dat zo zeg. Ik denk dat het waar is. Ik denk dat als hij vrijwillig zijn godheid aflegde, dat hij ook de macht had om die weer als het ware tot zich te nemen. Maar het is duidelijk dat de duivel hem dat vraagt om dat te doen. Hè? Maar hij doet het niet uiteraard. Hij kwam hier als mens. Hij was hiertoe in deze uren gekomen om de wil des vaders te volbrengen, ter wille van de rechtvaardigheid Gods. Met als gevolg, nou ja, de verse en levende weg die hij ons ingewijd heeft. Waarbij een mens gepromoveerd werd, inderdaad, dat is correct, een mens gepromoveerd werd tot de hemel. En waarbij hij uit de mensen genomen werd. Niet als iemand die vermomd was als mens. Dat is de Satan straks. Maar goed. Maar die werd uit de mensen genomen en gesteld bij God in de zaken die daarvoor de mensen doen zijn. Gemaakt werd tot hoge priester. En een positie kreeg in de hemel zelf uitermate verhoogd. Een positie die weinig betekent als die er altijd geweest is. Maar zoals gezegd, daar heb ik volgende keer dan over. Er zijn schriftgedeelten genoeg die uitdrukkelijk zwart op wit zonder enige problemen zeggen dat dat niet altijd zo was. Integendeel. Dus denk er maar over na. Ook wij zouden hier op aarde vernederd worden, minstens een dienstwerk doen, de oude mens niet rekenen, om daarna van Gods wegen verhoogd te worden. Sterker nog, er staat zelfs dat we zouden doen in het algemeen wat Jezus gedaan heeft, er staat Jezus, dat hij de oude mens heeft afgelegd. Had hij die dan? Nee, dat was hij. He? En hij legde het af. Staat er. En we zouden dat voorbeeld volgen. De oude mens afleggen, de nieuwe mens aandoen, enzovoorts. He? U denkt er maar een poosje over na, dan hebben we het er over 4 weken, geloof ik, weer verder over. Wij zullen de Heer nu danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat wij u als Vader mogen aanspreken, omdat wij weten dat u ons gemaakt hebt tot uw kinderen, dat u ons nieuw leven hebt geschonken. Een nieuw leven dat vast ligt in de persoon en het werk van onze Heiland. We danken u dat we mogen beseffen dat wij die van nature leven onder de heerschappij van zonde en dood en wellicht ook wet, dat wij dwars door de dood heen nieuw leven ontvangen hebben en dat wij zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. We danken u te mogen leren uit uw woord, wat wij nooit door eigen waarneming kunnen vaststellen, dat u ons vereenzelvigd hebt met onze Heiland en ons tot vandaag rekent in Christus en ons dus rekent als eerstelingen, en daarmee priesters en geroepen koningen, van het nieuwe verbond en van een nieuwe schepping. Wij danken u dat we daaruit mogen leven, mogen beseffen dat deze oude wereld van tijdelijke aard is, dat de gedaante deze wereld voorbij gaat, maar dat wij reeds nu geworden zijn tot eerstelingen van die nieuwe schepping. En dat daarin ook onze verbondenheid vast ligt, niet alleen met u, maar ook met elkaar. Wij danken u dat we één geworden zijn, dat we als eenheid in Christus, als lichaam van Christus, geopenbaard zullen worden in de toekomst, als deelhebbend aan elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Wij danken u voor het voorrecht deze dingen, niet alleen dat we daar een deel hebben gekregen, maar dat we ze ook leren uit uw woord. En dat we mogen leren om daar ook uit te leven, om niet te rekenen naar de oude mensen, naar de oude schepping en de voorbijgaande omstandigheden, maar mogen leven vanuit dat nieuwe leven dat u ons gegeven hebt. We danken u ook dat u ons gemaakt hebt tot dienstknechten, tot dienaren van uw nieuwe verbond en dat u de bediening der verzoening ook aan ons gegeven hebt. En dat we mogen beseffen dat alles in ons leven zou gericht zijn op die waarheid die wij zouden leren verstaan, waaruit wij zouden leren leven, die ons vrij zou maken en die ons de overwinning geeft op de verwarde leugens in de duistere wereld om ons heen. Wij danken u voor dat licht dan waarin wij mogen wandelen en we dragen onszelf aan u op. Opdat ook onze levens mogen zijn tot verheerlijking van uw naam, nu reeds op de aarde, maar in bijzonder ook straks in de toekomst, wanneer wij daadwerkelijk met uw heerlijkheid zullen worden omkleed. Wees u ons dan nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.